Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Het brein doet de hele dag niks anders dan bezig zijn met overleven. Je kunt een as links-rechts nemen, achter-voor en je kunt een as van onder naar boven nemen. Je zit altijd met drie systemen tegelijk.
Neuropsycholoog Gert-Jan de Haas neemt je mee in de fascinerende dynamiek van het brein. Met behulp van drie assen legt hij uit hoe schade of disbalans in het brein kan leiden tot gedrag dat voor anderen onbegrijpelijk lijkt. Wat gebeurt er als het brein overcompenseert of faalt om samenhang te creëren tussen deze assen? En hoe kunnen we dit gebruiken om de juiste ondersteuning te bieden? Luister naar Gert-Jan de Haas op CCE Podium. Ons brein, de nosologische melting pot.
Kort geleden was ik betrokken bij een mevrouw van achter in de 20. En ze was opgenomen in het revalidatiecentrum na traumatisch hersenletsel. En daar heeft ze de boel flink op stelte gezet. Ze wilde van alles, maar ze deed niks. En ze schreeuwde de boel bij elkaar. Werd uiteindelijk bijzonder agressief, was geen land mee te bezeilen. En de revalidatiearts die ik ken, ik heb medelijden met hem, maar hij heeft haar binnen een dag doorgestuurd en zij is opgenomen bij de crisisafdeling van de GGZ. En vervolgens werd ik erbij betrokken. En de vraag die aan mij werd gesteld was, waar hoort zij nu eigenlijk thuis? Want in die GGZ bleek zij geen onbekende. Zij had een lange behandelgeschiedenis achter zich met diverse niet succesvolle therapieën. Medicamenteus, maar ook gedragstherapieën, behandelplannen, stukjes opleiding, van alles en nog wat. Welke richting was nou de goede voor haar? Nou, wat ik dan altijd eigenlijk gewoon doe, is informatie inwinnen en zien wat dat ons gaat brengen. Ik heb daar onder andere voor gesproken met betrokkenen, ouders, maar ook professionals. En eigenlijk kwam er één ding steeds naar voren. En dat is dat men zich verschrikkelijk zorgen maakte, want dat er toch wel duidelijk was dat deze mevrouw uitsluitend nog in de overlevingsstand stond. En daar sloeg ik op aan. Twee keer zelfs. De eerste keer was dat ik er ontzettend blij van werd. Ze staat in de overlevingsstand. Moet je je voorstellen dat zij niet meer in de overlevingsstand staat? Dan hebben we mogelijk een veel groter probleem. Dus ik ben blij met die overlevingsstand. Dat is in elk geval wat. Vervolgens kan het natuurlijk wel zo zijn dat misschien haar overlevingsstand niet een heel reële is. En dat ze misschien daar wat in doorgeschoten is. En dat eigenlijk die overlevingsstand wat nadere beschouwing zou horen te hebben. Maar goed, ook wel begrijpelijk, want je kunt maar één keer doodgaan. En dat betekent dat als je te weinig overlevingsstand hebt, dat het klaar is. Te veel overlevingsstand is dus misschien niet handig, maar wel begrijpelijk. Een dier dat een wond heeft waar die niet op reageert, niets doet met de pijn, krijgt een infectie, gaat dood. Een dier, stel je hebt een knaagdiertje, wat niet waarneemt dat er iets is om bang voor te zijn, wordt opgevreten. Dus angst en pijn en problemen zijn hele zinvolle mechanismen. Dus ik was blij dat ze in de overlevingsstand stond. De tweede. Ik ben neuropsycholoog. En ik hou mij bezig met de werking van het brein. En laat nou net dat brein het instrument zijn voor de overleving. Het brein doet de hele dag niks anders dan bezig zijn met zorgen dat het mechanisme overleeft. Echt niks anders. Dan weten we ook gelijk waarom computers hele andere dingen zijn. Computers hebben niet als doel overleven. Breinen hebben als doel overleven. Lijkt niet op elkaar. Vervolgens moet ik gaan kijken, wat zie ik hier nou aan mechanismen? En wat ik al zei, wat ik dan eigenlijk gewoon doe, is ik neem het brein erbij en ga proberen te zien waar dit nou goed of misgaat. En dat kun je dankzij een aantal manieren doen. Er zijn echt tig manieren. Een hele simpele is eigenlijk dat je gewoon langs een aantal assen kijkt. He, dus je kunt een as links-rechts nemen, je kunt een as achter-voor nemen en je kunt een as van onder naar boven nemen. Laten we beginnen met de links-rechtsas. En dan ga ik even terug naar dat revalidatiecentrum. Daar zitten mensen met links-hemisfeerletsel en er zitten mensen met rechts-hemisfeerletsel. Er zitten ook andere mensen, maar dit zijn twee belangrijke groepen. En die hebben grosso modo ook wel bepaalde karakteristieken. En dan blijkt het dat we bijvoorbeeld bij linkszijdig hersenletsel, dat we vaker angst bij mensen zien. En dat we vaker ook faalangst bij mensen zien. En dat die patiënten zich wat meer terugtrekken. En zich eigenlijk overdreven bewust zijn van alles wat ze niet kunnen. De rechterhemisfeerpatiënt heeft regelmatig een hele tegenovergestelde karakteristiek. En vertoont bijvoorbeeld wat we noemen een anosognosie. En dat wil zoveel zeggen is, jullie kunnen wel vinden dat ik iets heb, maar volgens mij heb ik helemaal niks. Er is geen inzicht, er is geen besef in het feit dat er iets aan de hand is. En als deze arm zo staat, en volgens mij hangt hij gewoon zo, en jij begint aan die arm te trekken omdat er zo nodig therapie moet komen, dan krijg jij een klap van mij. Want er is met mij niks aan de hand. Als jullie nu met z'n allen mij van het podium zouden willen halen met de opmerking, het gaat niet goed met jou. Ik sta hier gewoon een verhaal te vertellen. Blijf van me af. Heel bijzonder beeld, waardoor mensen zich ook onttrekken aan behandeling. En nog meer, de rest van de wereld is gek. Ik heb het niet gedaan. Jullie hebben het gedaan. Boos op de anderen, snel geagiteerd. Totaal tegenovergesteld beeld. Toen we gingen kijken in de status van deze mevrouw, en waar zit ze nou eigenlijk, zagen we ook in het IQ-onderzoek terug een sterk disharmonisch ontwikkelingsprofiel binnen de cognitie, ten nadele van het visueel ruimtelijk en het performaal stuk. En dat heeft daar wel iets mee te maken. En dat kan dus ook door zo'n letsel ontstaan, maar het kan ook ontstaan doordat je daarmee geboren wordt. Of het kan ontstaan doordat er onderweg iets gebeurt. Dat brein weet niet waardoor dat gebeurd is. Dus allerlei verschillende soorten patiënten kunnen dit beeld vertonen, of ze nou in de revalidatie, in de GGZ, in de verstandelijke gehandicaptenzorg, tegengekomen worden. As 1. As 2. De achtervooras. De achterkant is meer waar de informatie een beetje binnenkomt. En aan de voorkant ga je er ook echt wat mee doen. En dat betekent dus dat als ik aan de achterkant een probleem heb, dat ik wel van alles ga doen, maar dat ik eigenlijk niet zoveel door heb wat ik nou eigenlijk loop te doen. Andersom, als ik aan de achterkant de boel op orde heb en aan de voorkant niet op orde heb, dan heb ik allerlei ideeën en ik weet precies wat er moet gebeuren, zoals deze mevrouw. Dat moet ik hebben, dat moet dus dat, en dat ga ik doen en dat en zus en zo. Maar komt tot niks. Ik begin van alles, maak niks af. Ik vind van alles nog wat, maar ik doe er niks mee. En dat was het tweede wat we terugzagen in het beeld van deze mevrouw. Dat ze eigenlijk iedereen aan het vertellen was hoe het moest en ook precies kon vertellen dat het niet klopte wat je zei. Maar als ze nou zelf tot iets moest komen, kwam er eigenlijk niks. Derde as. Onderboven. Iedereen hier in de zaal weet inmiddels hoe dat brein een beetje in elkaar zit. Hersenstam, meer somatische functies. Stukje erop met wat meer emotionele functies. En het stuk daaroverheen, de neocortex, met eigenlijk de verstandige gedragingen. Verstandelijke zaken, analytische zaken. Meer dat stuk. En wat je nou bij deze mevrouw zag, hè, die kan naar het onderste kijken. Nou, hoe zit het nou met al het, die somatiek? Daar zag je eigenlijk niet zoveel bijzonders. En in dat middenstuk, ja, daar was ze eigenlijk wel, we kunnen wel zeggen, vrij aanwezig. Want ze schold de hele boel bij elkaar. En ze sloeg de hele boel bij elkaar. En ze was boos. En in het bovenste stuk was er eigenlijk ook niet zo heel veel bijzonders. Het interessante aan dat middelste stuk, eigenlijk ook aan het bovenste, aan het onderste, maar we zien het hier terug in dat middelste stuk, is dat daar verschillende circuits naast elkaar zitten. Je hebt een circuit wat zich bezighoudt met denken, met associaties. Je hebt een circuit wat zich bezighoudt met motivaties. Wat wil ik doen? Waar kom ik toe? En je hebt een circuit wat zich bezighoudt met motoriek. En het aardige is dat die maken gebruik van elkaars systeempjes. Dus ze zitten aan elkaar vast. En dat betekent dat op het moment dat ik aan een stukje motoriek ga draaien, dat ik automatisch ook aan een stukje stemming of associatie ga draaien. Dat kan niet anders. En op het moment dat ik aan die stemming draai, draai ik ook aan die andere systemen. Dus je zit altijd met drie systemen tegelijk. Dat is ook logisch, want als ik ergens boos sta te zijn, dan doe ik boos, ik denk boos, ik maak boze bewegingen. Dus het zou eigenlijk heel raar zijn. Wij vinden dat normaal. Maar het zou veel raarder zijn op het moment dat dat niet synchroon loopt. Dus dat je bijvoorbeeld boos doet en vrolijk denkt. Dat is eigenlijk heel raar. Dus dat laat ook zien hoe vanzelfsprekend het is. We denken er niet over na, maar die systeempjes zitten aan elkaar vast en onontkoombaar haken ze in elkaar bij allerlei acties. Vandaar ook dat bijvoorbeeld, ik denk dat al 20 jaar geleden, Ad Dudink in Amsterdam allerlei therapieën met hardlopen had om de stemming te verbeteren. En mensen kennen ook het principe dat als ze aan het hardlopen zijn, dat het opeens begint te stromen. Dat is geen tovenarij. Dat wordt niet apart van, joh, we zetten die aan, zullen we die ook doen? Nee, het zit aan elkaar. Betekent overigens ook dat als je stopt met hardlopen, dat je het snel moet opschrijven. Want het is ook weer zo weg. Ook dat is echt waar. Analyserend kwamen we dus op een mevrouw waarbij, als je links-rechts kijkt, die rechterhemisfeer het niet goed deed. En zij dus weinig bewust was van wat zij zelf in te brengen had hierin. Zich eigenlijk niet bewust was van het feit dat het niet goed ging. Zichzelf overschatte. Vond dat de rest gek was. Waarbij een systeem was waarbij de voorkant van het brein het niet zo lekker deed. Wat maakte dat ze niet goed tot dingen kwam, maar ook automatisch kwam, samenhangend met het derde punt. Dat het inhiberen, het eronder houden van allerlei emotionele zaken ook niet lekker lukte. En we zagen eigenlijk van alles gebeuren vanuit wat we dan de diepe hersenkernen noemen. Waarbij de ene uitbarsting naar de andere kwam. En dit bespraken we met de begeleiders en met de betrokken professionals en met ouders. En het interessante was dat we toen eigenlijk op een gedachtegang kwamen dat ouders dit beeld en het gedrag wat daarbij hoort niet alleen herkenden van net voor of net na het trauma, oftewel GGZ of NAH. Nee, dat eigenlijk dit beeld levenslang terug was gekomen. Als klein kind thuis, op de lagere school, op de middelbare school, op alle verbrokkelde relaties en alle verbrokkelde opleidingen met alle ontsporingen die erbij hoorden. En wat we hier dus eigenlijk zagen, was dat we hier in de kern niet te maken hadden met iemand die in de NAH-hoek thuis hoorde of in de GGZ-psychiatrie-hoek thuis hoorde, maar eigenlijk vanaf haar vroege jeugd een soort ondersteuning en een structuren nodig had om te voorkomen dat zij in die andere circuit terecht zou komen. Zij had in dat psychiatrisch circuit uiteindelijk, en dat zegt ook wel iets, als diagnostiek autisme spectrumstoornis en of persoonlijkheidsstoornis cluster A en of persoonlijkheidsstoornis cluster B en of persoonlijkheidsstoornis cluster C. En dat zegt al iets over het zoeken naar de juiste diagnose. De juiste diagnose, die vonden wij in het kijken niet naar de nosologieën, niet naar de terminologieën en niet naar, door het denken binnen de verschillende vakrichtingen, maar door eigenlijk wat we dan noemen transnosologisch te gaan denken, dus eigenlijk dat los te laten en te gaan kijken wat zit daar nou onder, wat als het ware aan ingrediënten. En het brein leent zich daar heerlijk voor, als leverancier voor ingrediënten. En de ingrediënten die hier naar boven kwamen, waren eigenlijk veel meer ingrediënten die passen bij, je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld, een lichte verstandelijke beperking, vroeg in aanleg verworven, met daarbij een bepaalde manier van ondersteuning die nodig is, waardoor iemand zichzelf staande kan houden. Iemand die zich goed presenteert, maar blijkt in de praktijk ongelooflijk afhankelijk te zijn van de omgeving. En daardoor in de normale wereld volledig onderuit ging. Dat is wat zij uiteindelijk nodig had om haar overleving weer een beetje op de normale stand te krijgen. En wij wensen haar natuurlijk voor de rest zinvolle pijn en zinvolle angst en zinvolle problemen en een heel mooi gelukkig leven. in de juiste context. Ik dank u voor uw aandacht.